We zijn gebleven in Hebreeën 12, vers 14. En ik lees maar een stuk. Ik zie wel, eigenlijk moet ik het hele hoofdstuk uitlezen, maar dat is zo'n lang stuk. Dus ik denk, ik lees tot vers 24, lijkt me het beste. Staat vanaf vers 14, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruiten, beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder. En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo bevreesd, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele tienduizenden, dat is wat er moet staan, tienduizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der bespringing, dat betere dingen spreekt dan Abel. En daarna komt er nog een vermaning, maar die bewaren we dan voor een volgende keer. In vers 12 en 13 eigenlijk al, daar begon eigenlijk alweer de oproep om weder op te richten de trage handen en de slappe knieën. En om het lijden wat meekomt met het dienen van de Heer, om dat voor zaligheid te achten. Want dat is eigenlijk waar het in de hele Hebreeënbrief om gaat. Zo op het moment dat het praktisch wordt, wordt er gezegd, het brengt lijden met zich mee, maar dat zouden wij verdragen. Want het brengt als eeuwigheidswaarde, brengt het heerlijkheid met zich mee. En dan staan er wat praktische zinnetjes. Zo staat er in vers 14, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. Dat zijn van die zinnetjes die je ook vaak aan het einde van een brief vindt. Wat je in deze brief in hoofdstuk 13 vindt. Daar vind je dat ook, hè? Dat soort korte zinnetjes. In hoofdstuk 13 staat dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Gedenk de gevangenen, et cetera, et cetera. Kom je in andere brieven, kom je dat ook tegen. En hier wordt dat ook al even genoemd. En vanaf vers 18 komt toch nog een soort uiteenzetting. Maar we beginnen maar gewoon bij vers 14. Daar staat, jaagt de vrede na met allen. Dat kan je wel doen, maar het lukt je nooit. Toch? Wij kunnen het wel najagen, maar wij hoeven niet te verwachten dat andere mensen dan ook vrede met ons hebben. Zo is het nou eenmaal. Of je nou gelovig bent of niet, of wie je wel of niet met politiek bezighoudt. Er is altijd wel iemand die ruzie met je wil maken. Dus het idee dat je vrede kan hebben met alle mensen, dat is
ijdele hoop.
Ja. Wat zeg je? Die krijgt dat wel voor elkaar. Oh ja. Ja, world peace. Ja, precies, ja. Ja, maar wij zouden dat wel doen, de vrede najagen met allen. Dan is de vraag trouwens nog, wie zijn allen? Zijn allen allen?
Nou, ik denk gewoon je broeders en vanaf.
Ja, want dat is de discussie dan bij zo'n vers. Allen, zijn dat alle gelovigen? Of zijn dat alle mensen?
Het is een brief geschreven aan gelovigen.
Ja, ik denk ook dat het gaat om alle gelovigen. Dan is de volgende vraag, moeten wij dan geen vrede houden met de mensen die buiten zijn? Want zo worden ze dan soms genoemd in de Bijbel. Ja, ook.
Dus toch, maar dat is meer dan
dus toch allen, alleen in de eerste plaats de huisgenoten Gods. Maar dat staat in Galaten, hoofdstuk 6. Vers 10. Daar staat Galaten 6 vers 10. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. En de huisgenoten des geloofs zijn uiteraard onze broeders en zusters. Ja, ja. Wij bevinden ons nou eenmaal in de eerste plaats in relatie tot onze broeders en zusters. Dat is de belangrijkste gemeenschap die er is. Hoewel het in de praktijk wel eens zo kan zijn dat je qua tijd meer tijd doorbrengt in de wereld, is de relatie met je broeders en zusters is toch veel belangrijker. En ik weet niet hoe dat voor jullie is en hoe vaak je met broeders en zusters samenkomt. Dat zal ook verschillend zijn voor ieder van ons. Maar die relatie met broeders en zusters, ja, moet duidelijk zijn dat dat de belangrijkste relatie is. Ja, ik bedoel, je hebt ook je werk. Dat is gemiddeld zo'n 5 dagen in de week. Dit is zo'n 40 uur in de week voor gemiddeld, zeg maar. Ja, dus 40 uur van je week ben je de tijd kwijt met, tussen aanhalingstekens, wereldse dingen. En daarna zie je broeders en zusters nog eens een keer 1 keer in de week. Dus ja, procentueel zie je toch de mensen in de wereld zie je toch vaak wat meer. Ik denk dat dat voor de meesten van ons wel geldt. Ja, wij zouden vrede houden met allen. Alleen wij zouden wel het onderscheid kennen tussen de relatie die we hebben met broeders en zusters en de relatie die we hebben met de mensen in de wereld. En tuurlijk, als je gewoon op je werk bent met alledaagse dingen bezig, ja, dan ben je net zo goed ook een getuige van de Heer en je zou ook vrede houden met al die mensen. Alleen, er bestaat wel een verschil tussen jou en die anderen. En dat merk je niet elke dag en dat zie je ook niet elke dag. Maar het is er wel. En zo af en toe komt dat dus een keer te sprake en dan blijkt ook wel dat er verschil bestaat. Maar wij zouden niet, omdat wij gelovigen zijn, onszelf beter achten of wijzer of weet ik veel wat. Nee, wij geloven nou eenmaal in de Bijbel, in de waarheid. Dat is een waarheid die wij ook niet zelf bedacht hebben. Dus wij kunnen daar ook niet in roemen. Dus wat dat betreft hoeven wij ons ook niet beter te voelen dan ongelovigen. Wij kunnen hen wel het evangelie voorhouden. Zoals dat ook ooit een keer bij ons is gebeurd. Dat kunnen we wel doen. En jaag je dan de vrede na met alle mensen, denk ik dan. Heb je zoiets, hè? Je houdt je collega's of weet ik veel wie, hou je het evangelie voor. En ze vinden het helemaal niet leuk. Ze willen het helemaal niet horen. Maar de Bijbel zegt ook dat je de vrede moet najagen met alle mensen. Ja.
Je moet het wel vertellen, maar niet om in de treurigste muziek van
worden. Ja, maar over het algemeen is het voorhouden van het evangelie niet de beste manier om de vrede te bewaren.
Dus nee, precies. Als je de goede, lieve vrede bewaren, betekent dat je het er niet meer over hebt.
We hebben Dus Jehovah getuigen. En wat er gebeurt is dat ze leest tussen de middag leest altijd haar bijbeltje.
Ja.
Haar bijbeltje.
Ja, ja.
Maar goed, dat doet ze gewoon. En wat gebeurt er? Er zijn dus mensen die zeggen, goh, wat lees jij daar?
Ja.
Nou, zegt ze, dat is de Bijbel. Oh, wat vind je daar nou? In ieder geval, ze wordt min of meer geprikkeld.
Ja, ja.
Om dingen te vertellen. Maar het gevolg van het hele verhaal is dat de klachten nu bij de directie binnenkomen dat ze evangeliseert.
Ja, ja, dat gebeurt al. Ja.
Dat is dus niet waar.
Nee.
Dat ze gewoon geprest wordt.
Ja, ja, tuurlijk.
Dat
ja.
Komt ze uit haarzelf niet. Maar het verhaal is nu is dat de ideaal echt daar gewoon weer.
Ja, ja, ja. In dit verhaal ken jij, ja.
Precies.
Ja.
Ja, ja, dat is dus wat er gebeurt. Ja. Als je op een positieve manier over het evangelie vertelt, nou goed, en dit is dan Jehovah getuigen. Mensen kunnen het onderscheid niet eens maken.
Nee.
Nee. Hoewel ik denk dat ze wel last heeft van het feit dat ze de sticker heeft van Jehovah.
Dat zal, ja.
Ja. Ja. Maar je kan niet in alle vrijmoedigheid zonder risico's spreken over het werk van de Heer.
Nee. Nee, en dan heb je inderdaad, en dan heb je dus zo'n schriftplaats waar staat: jaag de vrede na met allen. Ja. En ja, je ziet gewoon in de praktijk, als je het evangelie verkondigt, dan ben je niet bepaald bezig met de vrede na te jagen met allen. Want als, nogmaals, de goede lieve vrede bewaren betekent nogmaals dat je het er niet over hebt.
Ja, precies.
Dat betekent die uitdrukking. En toch staat er in de Bijbel: jaag de vrede na met allen. Ja, in alles wat buiten het evangelie omgaat, jaag je die vrede na. In praktische dingen. Zoals Paulus die zich aanpast. Ik heb in het verleden ook wel eens gezegd: nee, wij passen ons niet aan. Het evangelie is, dit is het evangelie. Moet je gewoon zo verkondigen en niks, geen water bij de wijn doen. Een tijd geleden is er een keer over gehad. En nu wil ik dat wel enigszins nuanceren en daar ook aan toevoegen dat Paulus ook zei: ja, maar voor de Joden ben ik een Jood. En voor degene die onder de wet leeft, oké, ga ik gezellig samen met hem onder de wet leven, opdat ik enigen uit hen mocht winnen. Als je niet bereid bent om in je praktische leven je aan te passen, hoewel dat niet jouw normen zijn, maar als jij te gast bent ergens, dan zou jij je daaraan aanpassen. Dat is heel normaal. Ten eerste, zelfs in de wereld is dat normaal. Pas je aan de gebruiken. En je kan wel te pas en te onpas roepen: ja, maar ik ben niet onder de wet, dus ik hoef me daar niks van aan te trekken. En ik ben vrij van de wet. De Christus heeft mij vrijgemaakt. Ja, dat is ook zo. Wij zijn vrijgemaakt, maar wij zijn vrijgemaakt om juist uit vrije wil ons ook in dat soort situaties te kunnen aanpassen. En dat gaat puur over praktische dingen. Over eten en drinken, de manier van eten en drinken en soms de manier van kleden. Als je in andere landen komt, ja, als je door je buurman uitgenodigd wordt van: ga je een keer mee bij mij naar de moskee? Dan zeg je: ja, dat is goed, dan ga jij een keer met mij mee naar de Bijbelstudie. Ja, sam doe je dan. Dan ga je mee, dan gedraag je je toch gewoon netjes zoals dat daar hoort. En daarna kan je zeggen wat je ervan vindt, dat jij de Bijbel gelooft, et cetera. Maar je hoeft geen riet te schoppen. Dat is niet nodig. En dat is ook niet bevorderlijk voor het evangelie, hoor.
Helemaal een slechte naam.
Die slechte naam, zelfs al jaag jij de vrede na met alle mensen, die slechte naam krijg je vroeg of laat toch wel.
Ja. Nou, weet je, dat verhaal even vertelde een beetje. Dus.
Ja. Tuurlijk, want als je het evangelie vertelt, hoe keurig jij je ook aanpast, ze vinden altijd wel een stok om mee te slaan. Want die waarheid kunnen ze niet omheen. En dan krijg je, ja, komen ze wel met iets anders aanzetten.
Don't kill the messenger.
Ja, de boodschapper, degene die het negatieve nieuws brengt, die is de klos. En in hun ogen brengen wij negatief nieuws, want het evangelie is een geur des doods. Voor degene die niet gelooft.
Als ze doorgaan zoals ze bezig zijn, is het voor hen ook best slecht nieuws.
En is het ook slecht nieuws, want het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En voor de een brengt het leven, maar voor de ander brengt het de dood. Als troost voeg ik nog Romeinen 12 eraan toe. Voor degene die denkt: ja, maar ik kan niet vrede houden met alle mensen. Dan staat er in Romeinen 12, vers 18... Daar staat: indien het mogelijk is, zoveel in u is, voor zover het dus in u is, houd vrede met alle mensen. Maar er is wel een manier, hoor, om vrede te houden met alle mensen, maar dat heeft wel te maken met ons denken. Er staat erachter. Want ja, vrede houden met alle mensen, soms dan word je zo geprikkeld. En dan kan er woede en weet ik veel wat ontstaan van binnenuit. Dan lukt het niet meer om vrede te houden. Maar dan staat er achter in vers 19: wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Dat bedoel ik, die in onze taal woede, frustratie, hoe noem je dat? Geef het een plekje. Geef het een plekje. Ja, en wat staat er? Er staat dat er geschreven is in het Oude Testament: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Dat komt wel, dat wordt rechtgezet. Later. Ooit.
Soms heb ik dat wel eens gedacht. Hè? In een bepaalde situatie dat ik dacht. Ik doe er verder niks mee. Toen dacht ik inderdaad. Want God komt de wraak toe. Op dat moment voelde ik mij heel erg schuldig. Want ik bedacht dus dat de ander dat ik gewraakt moest worden. En dat God dat wel even voor mij zou doen. Dus ik vond het een beetje heel dubbel.
Dus
op het moment
dat je dat bedenkt, God die bedenkt zich, of bedenkt mij, hoe je het maar zegt.
Dan stem jij bij wijze van spreken.
Ik denk dat ik de ander had gedaan.
Ja, jij stemt in met het oordeel wat van Gods wegen over hem zou komen. Dan, adviseer ik je om de psalmen te lezen. Waar de Heer Jezus in de psalmen menigmaal zegt dat degene die mij haten en die dit en dat en zus tegen mij doen, dat er vergelding voor zou komen. Daar bidt hij om, daar vraagt hij om. En niet één keer.
Maar ik zeg ook, volgens mij was het.
Ja. Ja, maar goed, het is, lees dat maar eens hoor. De Heer Jezus bidt daar ook om. Mm. En aan de ene kant bidt hij ook: vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar aan de andere kant, als het woord Gods tegenstaan en hij draagt daar de consequentie van en wij dus ook, dan komt daar wel degelijk toorn over. Ja, dat kan
nu zeg je wel iets belangrijks over. Dat maakt dan ook gelijk even weer bij een probleem op pijn. Het ging namelijk niet over het woord van God. God werd niet tegengesproken, ik werd tegengesproken.
Dat kan nog, hè. Ja, dat kan ook, dat je ruzie met je buurman hebt over weet ik veel wat. En je weet dat jij gelijk hebt, maar je buurman die probeert toch heel vervelend te doen. Ja. Dan is het ook maar beste om de goede lieve vrede te bewaren, hoor. Je kan er wel tegenin gaan, maar dan... Dan gaat jouw buurman weer nog vervelender doen tegen jou. En dan gaat hij rommel over je hek gooien. En weet ik veel. Ik noem maar wat. Ja, dan heb je dat. En daar heb je dus ook alleen jezelf maar mee, hè. Dat moet je gewoon langs je heen laten gaan. En dan, ja. Want wij leven immers uit genade. Want daar gaat het volgende vers in Hebreeën ook over. Want vrede, vrede na met allen, dat kan ook alleen als je leeft uit genade. Als je namelijk leeft onder de wet, kan je geen vrede houden met alle mensen. Maar dan moet je elkaar veroordelen en in de gaten houden en word je verplicht om te gaan huichelen.
Dat is van jouw verhaal afgeleid.
Ja, dan ga je het over een ander hebben, dan hoef je het niet over jezelf te hebben. Dat soort dingen. Maar over de genade wordt ook gesproken in vers 15. Maar vers 14. Jaag de vrede na met allen. En inderdaad als eerste met de gelovigen. En in de tweede plaats ook met de ongelovigen. Maar wel in die volgorde. En de heiligmaking. Heiligmaking. Ja, wat is heiligmaking? Daar kan je ook een week over spreken. Dus dan moeten we dat maar een keer doen. Ja. Nou, heel kort, heiligmaking is het proces van het afzonderen van de wereld. Dat klinkt zo alsof je in een klooster gaat. Maar dan spreek ik in ieder geval over het denken. Dat je denken steeds meer gericht is op de dingen van de Heer, op de toekomst. En niet op de dingen van hier en nu en wat er in de wereld allemaal speelt. Dat wij steeds meer afleggen die oude mens. En dat wij vernieuwd worden in het denken. Hoe zegt Romeinen 12 dat? Veranderd worden door de vernieuwing van uw gemoeds. En ik zeg er ook direct bij. Heiligmaking wil niet zeggen dat wij heilig moeten worden. Want officieel zijn wij heiligen, hè. Als er zo'n brief geschreven wordt, bijvoorbeeld de Korinthebrief, dan staat er: u geroepen heiligen van Christus Jezus, staat er dan. Alle gelovigen zijn per definitie heilig. En daarna zouden ze ook heilig leven. Want in het Oude Testament werden nogal wat dingen, zelfs ook dingen geheiligd. Mensen werden geheiligd en dingen werden geheiligd. Die kregen gewoon een positie in de dienst van de Heer. Bijvoorbeeld in de tabernakel. Al die voorwerpen waren allemaal heilige voorwerpen. Was er iets aan het voorwerp veranderd? Nee, het was gewoon nog steeds hetzelfde goud of koper of wat voor materiaal ook maar. Maar het zijn in één keer heilige dingen geworden. Omdat ze gebruikt worden voor de dienst aan God. En zo zijn wij ook heilig gemaakt. Maar de bedoeling is dat wij ook heilig zouden leven. Dat wil zeggen ook in de praktijk leven in de dienst van de Heer. En dat heeft niks te maken met of wij veel of weinig zondigen en of wij een goede reputatie hebben in de wereld en of men ook goed van ons spreekt. Het gaat erom of de Heer goed van ons spreekt. De Heer Jezus zegt ook dat wij de eer van mensen niet zouden achten, maar de eer van de hemelse Vader. Die zouden wij belangrijk vinden. En daar spreekt die heiligmaking over. Niet wat andere mensen van ons vinden. En ook niet of wij veel of weinig zondigen. Sommige mensen, dat is altijd leuk. Wat was de laatste? Was er ook wat gebeurd? En toen kreeg iemand ook op zijn sodomieter. Ik weet niet meer, die had wat gedaan wat natuurlijk niet mocht. En dan wordt er gezegd, ja, hij heeft dat en dat gedaan. Dat was niet goed. Maar ja, dat was pas later uitgekomen. En dan denk ik, ja, er zijn zoveel andere mensen die doen datzelfde ook. Maar het komt niet uit, dus worden ze er niet op aangekeken. Ja, en dat is niet waar het over gaat. Dat zijn allemaal dingen van de wereld, heeft met de buitenkant te maken. Maar het proces van heiligmaking heeft te maken met ons denken, met onze inwendige mens. En dan staat er achter, en soms verkeerd begrepen uitdrukking, er staat achter, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat wil zeggen, als je niet tevreden najaagt met alle mensen en de heiligmaking, dan zal je de Heer niet zien. Staat er. En sommige mensen concluderen daaruit dat je dan wel in de hemel komt, maar dat je dan de Heer niet zal zien. Of zoiets. Want ja, daar staat het toch. Nou, er zijn twee problemen. Het eerste probleem, het belangrijkste probleem, zit hem in het woord zien. Dan neemt men het woord zien veel te oppervlakkig. Want zien betekent niet alleen dat men met fysieke ogen iemand aanschouwt. Maar zien wil betekenen, betekent dat je iets begrijpt en dat je ergens deel aan hebt. Nicodemus in Johannes 3 in het gesprek met de Heer Jezus. Die vraagt wat aan de Heer Jezus en de Heer Jezus zegt. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Wat betekent dat hij het Koninkrijk Gods niet ziet? Dat hij er niet in gaat en dat hij er geen deel aan heeft. Of Hebreeën 2 waar staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Oh ja, zien wij hem met eer en heerlijkheid gekroond? Dat zien we nou juist niet. Dat staat er ook bij, trouwens. Er staat, alles is aan hem onderworpen. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Maar wij zien dat nu nog niet, dat dat zo is. Maar wij zien hem toch, staat er dan bij.
We houden ons voor ogen.
Ja. Dit is voor ons waarheid. Wij begrijpen dat, wij weten dat. Wij hebben daar kennis aan. En kennis hebben, dat hoorde ik gisteren nog op televisie, die uitdrukking, over een relatie, dan heb je kennis aan iemand. En dat betekent dat je daar een relatie mee hebt, dat je daar gemeenschap mee hebt. En dat komt zelfs in de Bijbel voor, want van Abraham staat dat hij zijn huisvrouw kende.
Bekende.
Kennen, weten en zelfs zien wil zeggen gemeenschap, contact. In Johannes 1, en die vind ik nog altijd mooi, dus die zoek ik ook nog even op. In Johannes hoofdstuk 1, een paar bijbelboeken verder. 1 Johannes. Oh ja, nee, 1 Johannes, de brief. De eerste algemene brief van de apostel Johannes. Daar staat in vers 7, het gaat over de praktijk van ons leven. Daar staat, 1 Johannes 1 vers 7, daar staat... Maar indien wij in het licht wandelen... Nou, wat zou nou het gevolg zijn? Wij wandelen in het licht.
Dan ga je wat dingen zien, hè?
Ja. Ik wandel in het licht, jij wandelt in het licht. Wat gebeurt er dan? Ja, dan zie je elkaar. Als duisternis is, dan zie je elkaar niet. Maar wat staat er? Er staat, indien wij in het licht wandelen... Gelijk hij in het licht is, want ja, Christus is het licht en het leven en de waarheid en het woord des levens, maar dat staat in de vorige versen allemaal. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, staat er dan. Ja, waarom? Omdat wij elkaar zien. Maar ja, je moet wel begrijpen dat overdrachtelijk is. Maar ik vraag me altijd af in hoeveel mate dat overdrachtelijk is. Want ja, gebruiken wij het gewoon in onze taal? Er gaat in één keer een lichtje op, zeg je dan. Dan weet je in één keer iets. Ja, de eeuw der verlichting. Kreeg men in één keer allemaal kennis. Is dat overdrachtelijk taalgebruik? Ja.
Als je licht hebt gevonden, kan een lampje gaan branden.
Ja, gaat een lampje branden. Dat licht is namelijk leven en leven is ook weer gemeenschap, want zonder gemeenschap is er geen leven. Dus als hier staat, indien wij in het licht wandelen, dan zou je verwachten dat er staat, zo zien wij elkander. Maar er staat, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Dat is namelijk hetzelfde zien en gemeenschap hebben met, deel hebben aan. En als je dat één keer weet, dan is het niet zo moeilijk meer. Dan betekent het gewoon wat daar staat in vers 14 van Hebreeën 12. Dat als wij niet tevreden najagen met alle mensen. En als wij de heiligmaking niet najagen. Dan zullen wij geen gemeenschap met de Heer hebben. En dan moet ik erbij zeggen, het gaat ook niet over de toekomst. Want dat leest men hier dan ook in. Omdat er staat, zonder welke niemand de Heere zien zal. Maar het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Want er wordt hier gezegd, als je dit niet doet, dan zal je, als consequentie, als logisch gevolg daarvan, dan zal je de Heer ook niet zien. Dan zal je ook niet de gemeenschap met de Heer ervaren. En dat was wel de bedoeling. Wat hier staat... heel concreet is dat als wij leven vanuit genade, vanuit die vrede en vanuit die heiligmaking, dan hebben wij gemeenschap met de Heer, dan ervaren wij wat de Heer ook ervaren heeft. En daar kwamen we net al op het moment dat je inderdaad spreekt over de toorn die bij je opkomt, op het moment dat je veracht wordt om het woord van God... Ja, dat heeft de Heer ook meegemaakt. En dat lees je dus ook in de psalmen. En die gedachtens en gevoelens die dus in de psalmen verwoord worden, die worden ook vaak van toepassing gebracht op de gelovigen. En dat is ook zo, omdat ze van toepassing zijn op Christus. Het zijn de gevoelens en emoties, niet in alle psalmen hoor, want er zijn ook psalmen die spreken daar niet over, maar jullie weten vast wel welke psalmen ik zo bedoel. Die gevoelens, gedachten en emoties die daarin naar voren komen. Ja, dat zijn ook onze gedachten en gevoelens. Op het moment als wij ook leven uit geloof. En als wij ook ervaren dat wij wel vrede willen houden met alle mensen, maar alle mensen niet met ons. En dat je gelasterd wordt en beschouwd wordt als een... Nou, waar werd hier Jezus allemaal van beschuldigd? Nou ja, hij ging met hoeren en tollenaars om, dat was dan ook nog zo. Er was een veelvraat en een zuipert, wordt hij van beschuldigd.
Wij ook.
Ja, wij ook. Ja, dus misschien soms ook wel terecht. Ja. Maar goed, dat soort dingen, ja. Valse beschuldigingen, ja, dat gebeurt. Wordt in de Bijbel ook... Er worden zelfs brieven geschreven aan gemeenten en dan wordt de naam van Paulus eronder gezet. Dat soort dingen. Dat gebeurt. Ja, en dat soort dingen, dat is met de Heer ook gebeurd. Valse beschuldigingen. Dat was toch ook zo toen hij voorgeleid werd. Werd hij vals beschuldigd en er staat er niet precies bij wat dat was. Maar er staat wel bij dat het geen eensluitende beschuldiging was. Dat men dat gewoon verzonnen had. Om hem maar ergens op te kunnen betrappen en ergens van te beschuldigen. En als wij dat zo ervaren, dan weten wij, mogen wij weten dat de Heer dat ook zo ervaren heeft. En dan hebben we dus gemeenschap met de Heer. En dat is wat hier staat. Als je dat één keer ziet, dan is het niet zo'n moeilijk vers meer. Maar als je het voor het eerst leest, dan denk je, nou, wat vreemd. Maar goed, als je één keer begrijpt wat dat betekent, zien, ja, dan is het niet zo moeilijk meer. Dan staat er in vers 15, toeziende. En als je dan de commentaren daarop leest al, als er staat toeziende, dan is men direct, ja, we moeten elkander vermanen en
toezichthouder.
Ja, ja. Ja, dit woord komt trouwens ook van het woord opzichter, bisschop, wat wij als bisschop kennen, wat in de Bijbel gebruikt wordt als opzichter of opziener. Degene die, die opzicht houdt. Dat wil niet zeggen dat hij de boel bepaalt en strakke lijnen uitzet. Maar een oogje in het zeil houdt.
Bewaken.
Ja, maar niet, niet op die wettische wijze als men dat altijd beschrijft. In ieder geval, dat lees ik daar dan over. Maar er staat toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Dus wij zouden elkander niet veroordelen. Nee, wij zouden elkander genade aanbieden. En hier staat dus eigenlijk precies het tegenovergestelde. Hier staat, als iemand dus gaat leven onder de wet, dan zouden wij degene zijn die iemand genade voorschotelt. Dat is nooit veroordelend. Kan nooit verkeerd zijn. Het enige wat er veroordelend aan is, is dat je misschien iemand, als je al iemand dan ergens op aanspreekt, als dat al de bedoeling is van dit vers, maar vooruit, dan gaan we daarvan uit. Dan zeggen we tegen iemand, goh jongen, de Heer heeft je zonden vergeven, je hoeft je er niet zo druk om te maken. Nou, dat is een blijde boodschap. Het is geen veroordelende boodschap, het is een boodschap van genade. En het enige wat er veroordelend misschien aan is, is dat, dat wij een andere visie hebben dan hij. En dat, dat hij het liefst onze visie zou overnemen. Maar het gaat niet ten koste van hemzelf. Nou ja, eigenlijk ook weer wel, want hij moet zichzelf verliezen. Maar goed, maar het is niet een boodschap van wet dat we elkander zouden voorschrijven wat wij moeten doen en laten. Nee, precies het tegenovergestelde. Het is een boodschap van genade. En als die boodschap van genade verdwijnt, wat je dan vaak ziet, is dat men elkander veroordeelt. In de Galatenbrief heet dat dat men elkander vereet en verbijt. Dan eet men elkaar op, beschuldigt men elkaar constant en dan blijft er niks van praktische leven over. Ook geen gemeenschap, ook geen vrede, blijdschap, langmoedigheid, etc. Dat verdwijnt allemaal als men leeft onder de wet. En soms sluipt dat erin, dat leven onder de wet, en daar worden we hiervoor gewaarschuwd. Want er staat dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruiten en beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Het is natuurlijk ook weer beeldspraak, dat moet duidelijk zijn. Maar het gaat over een wortel der bitterheid. Het schiet dus wortel en dat is niet de bedoeling. Want als de wet één keer wortel geschoten heeft in een groep van gelovigen, dan is dat heel lastig om dat nog weer eruit te krijgen. Dat is heel praktisch en heel concreet, maar dat is wel zo. Dat is ook gewoon de praktijk wat er gebeurt. Als er één keer wet insluipt, dan krijg je dat er niet weer uit. Dan gaat het net zo lang door totdat er een keer weer een afsplitsing volgt. Ja, dat zit ik met mijn gedachten inderdaad weer in Galaten 5. Waar staat een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. En daarom zouden wij des te meer toezien dat men niet onder de wet gaat leven. Want wat gebeurt er dan? Dan schiet dat inderdaad ook wortel. Wortel der bitterheid. En bitterheid is gewoon vergif. Daar ga je dood aan. Dat is het bittere water van Mara. Dat betekent zelfs bitter. En dat werd later zoet door die stokhout. Onder andere...
Stokhout.
Stokhout.
Geen
Urks
hier, hè?
Nee, geen Hurks. Nee. Nee. Wat trouwens een uitbeelding is van het woord van God. Aan de ene kant het oude verbond, wat een bediening des doods is. En aan de andere kant het nieuwe verbond, wat een bediening des levens is. Maar goed, een wortel der bitterheid, dat zou niet opwaarts spruiten en beroerte maken. Er staat er ook bij in Galaten 5. Degene die u willen ontroeren, die u onrustig maken, staat er dan. Ze worden onrustig gemaakt. Want dat gebeurt door de wet, daar word je onrustig van. Want dan moet je in één keer wat. En dan word je geactiveerd. De wet is de prikkel van de zonde in ons. Als een zondaar leeft onder de wet, wordt die geprikkeld door die wet. Want die wet zegt, doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. En dan wordt die zonde levend. Maar ja, dat is Romeinen 7. Dat is nog weer verder terug. En dat zou dus niet gebeuren. En daar zouden wij dus ook op toezien. Want wat gebeurt er dan? Dat staat hier ook heel aardig. Er staat, er wordt beroerte gemaakt en er wordt door dezelfde worden velen ontreinigd. En veel voor ontreinigd dan even ontheiligd in. Want reiniging en heiliging komt ook met elkaar overeen. Heiliging of reiniging is in de Bijbel bijna synoniem met elkaar. En het staat, zo staat het hier dus ook tegenover elkaar. Hè? Wij zouden de heiligmaking najagen. Dan leven wij ook heilig. Maar als wij onder de wet gaan leven, dan worden wij onheilig. En dan worden wij dus ontreinigd, dan wel verontreinigd. Dit is wel aardig hier. Hè? In vers 14 staat, wordt gesproken over heiligmaking. Dan wordt het begrip verruild, ingeruild voor het begrip reiniging. En dan komt in vers 16, in het verhaal van Esau, wordt weer gezegd dat niet iemand zei een hoereerder of een onheilige. Maar er had ook onreine kunnen staan. Reiniging, heiliging, ja, dat is in de praktijk hetzelfde. Ik las vanmiddag nog, toen Mozes met die oudsten op de berg moest, toen de wet kwam, dan zegt de Heer, heilig hen. En ze moeten hun klederen wassen. Nou, dat is dus reiniging. Dat is heiliging, is die reiniging. Zo beeld je dat uit. Hoe wordt iemand heilig? Nou, dan sop je erover. Ja, dan wordt het gereinigd door water of door bloed of weet ik veel wat. Reiniging en heiliging is hetzelfde. Maar hier, dit is de nadrukkelijke... aanbeveling dat wij niet zouden verachteren van de genade. Dat we niet die genade achteruit schuiven. En die oproep komt niet alleen hier, maar die komt nog een keer in het allerlaatste vers van dit hoofdstuk. Nee, ene laatste vers. En dat is dus eigenlijk de climax van het hele Bijbelboek, want hoofdstuk 13 zijn die korte zinnetjes. Daar staat, daarom... Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, vers 28. Laat ons de genade vasthouden. Die hoeven we niet eens na te jagen, die hebben wij namelijk al. Alleen die moet je vasthouden. Houd hetgeen gij hebt. Leuk hè, laat ons de genade vasthouden. Door de welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen. Ja. God dienen, ja, daar spreekt Romeinen 12 over. Hè? Hoe dienen wij God? Hoe kunnen wij de wil van God doen? Moeten wij veranderd worden in ons denken? Dat is het proces van heiligmaking. En het proces van heiligmaking, van leven uit geloof, kan alleen als je leeft uit genade. Als je niet leeft uit genade, komt er van heiligmaking niks terecht. Wat zei je?
Zullen wij onder de wet?
Dan leef je onder de wet. En onder de wet is niet Christus ons hoofd. Maar daar is de wet ons hoofd. Dus grote nadruk weer op de genade Gods. Het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. Want daar gaat het wel degelijk over. Want dan zegt men, bijvoorbeeld bij vers 15, als er staat dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dan gaat men daar een beetje mee schipperen en zegt men, ja, nee, die genade is er ook inderdaad als wij de wet overtreden. Dan is de genade, en we moeten elkaar zeker voorhouden dat er altijd wel genade is, maar we moeten wel ons best doen om een beetje fatsoenlijk ons aan de wet te houden.
Die genade zoveel mogelijk te beperken.
Ja, om zo weinig mogelijk genade te krijgen. Maar dat het gaat over die beide verbonden, gewoon veel breder, echt het leven uit genade en het leven onder de wet, dat blijkt wel uit vers 18 en vers 22, want daar worden die twee verbonden nog weer naast elkaar gezet en wordt er nog weer nadruk op gelegd, dat wij niet leven onder de wet, want die wet, die dood, die brengt geen leven, die brengt alleen oordeel. Er wordt gezegd, ja, toen die wet kwam, mocht niemand die berg aanraken, want dan werd je gedood. En dan vraag je af, wat is dat nou voor doms? En dan is het antwoord, nou, dat beeldt uit wat de wet is. Je kan wel tot de wet komen, maar dan kost je je kop. Dan word je door veroordeeld. En het nieuwe verbond is een bediening des levens. En daar zouden wij uit leven. En dan komt, nog net even voor de pauze, vers 16. Daar staat dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Nee, want Esau die had namelijk iets, maar hij leefde er niet uit. Hij was namelijk de eerstgeborene, had ook het eerstgeboorterecht. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat hij in ieder geval alle bezittingen van zijn vader en de beloften van zijn vader zou erven. En of wij daar ons wat bij kunnen voorstellen en of wij dat belangrijk vinden als wij zoiets weten en voor het eerst lezen in het Oude Testament, nou, dan weet ik niet of wij dat zo belangrijk zouden vinden, maar voor Esau was het heel belangrijk, want hij werd er vreselijk kwaad omdat hij het kwijt was. Dat was mijn gedachte altijd. Ik las dat vroeger wel eens en dan hoorde je dat verhaal. En dan bleek dat Isaac de zegen over Jacob had uitgesproken en niet over Esau. En toen dacht ik, nou ja, dan zegt Isaac toch gewoon tegen Jacob, ja, sorry, was niet voor jou bedoeld, was voor Esau. Had toch ook gekund? Maar dat kon blijkbaar niet. Het was vergeven aan Jacob en Esau die kreeg het niet. Die was er vreselijk kwaad om, vreselijk jaloers. Hij wilde zijn broer doden. Dus het was nogal belangrijk. Wat het verder inhoudt, nou, misschien komen we daar na de pauze nog op. Maar goed, hij heeft om een spijze, dus in de plaats van zijn eerstgeboorterecht, had hij liever een bord soep. Staat er, linzenkooksel, hè? Nou weet ik het, ja. Ik kan het nou onthouden. Ja. Toen hij kwam van de jacht, stootte dan. Toen kwam hij bij Jacob en toen vroeg hij om wat te eten en te drinken. En toen zei Jacob, ja, dat is goed, maar dan verkoop je mij wel op deze dag je eerstgeboorterecht. En Esau dacht, nou ja, weet je wat, als ik nou niks te eten krijg, ga ik toch dood. Dus het eerstgeboorterecht heb ik toch niks aan. Dus doe dan maar wat lekkers. Dan blijf ik nog in leven. En daar kreeg hij later spijt van, want dat had wel degelijk gevolg voor de zegening die hij zou beërven. Sommige mensen zeggen dat daar geen verband tussen bestaat. Maar wel degelijk. Het was in ieder geval van Gods wegen zo, dat Jacob wel degelijk voor Esau gezegend zou worden. En of Isaac het wist, hebben we het al eerder over gehad, hè? Mijn antwoord is ja. Dat wist hij.
Hij vroeg nog een keer van, ja, ben je het echt of zo? Ja.
Tot twee keer en toe, volgens mij.
En toen kwam er een haan, maar hij wacht.
Nee, en hij zegt zelfs nog, ja, de stem is van Jacob, maar ja, hij voelt toch aan uit Esau. Als Esau voelt hij toch aan. Ja, dat was een beetje een lastig verhaal. Maar ja, dat is ook allemaal niet voor niets zo. Maar goed, nee, daar ga ik nu niet op in. Zeker niet nu voor de pauze. Laat ik nog maar even wat anders zeggen voor de pauze. Er staat dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau. Esau wordt ons hier dus als negatief voorbeeld voorgesteld. Wij zouden namelijk niet voor aardse zaken ons eerstgeboorterecht opgeven. Hebben wij dan eerstgeboorterecht? Ja. Staat in vers 23. Daar staat dat wij gekomen zijn tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Daar zijn wij namelijk aan toegevoegd. En hoewel wij die term eerstgeborenen misschien niet zo vaak tegenkomen in verband met de positie van de gemeente, moet ik toch zeggen dat elke keer als er wordt gesproken over dat wij tot zonen zullen worden gesteld, gaat het precies hierom. Want de zoon, degene die tot zoon gesteld wordt, is de eerstgeborene. En wij zijn gepredestineerd, tevoren verordineerd, tevoren bestemd, om als zoon te worden aangesteld. Dat is onze roeping. Met die roeping zijn wij geroepen, om tot zoon te worden aangesteld. En dat is dus als eerstgeborene. Wat dat inhoudt, gaan we het na de pauze wel over hebben. Maar dat zouden wij dus ook niet verachten. En wij zouden daar dus wel acht op geven. Op het feit dat wij tot zonen. Dat het in ieder geval de bedoeling is dat wij tot zonen worden aangesteld. Dat wij volwassen gelovigen zouden worden. En in dat verband staat hier dat wij niet zouden moeten hoereren. En hoereren. Als je het heel smal neemt, dan heeft het inderdaad met de seksualiteit te maken. Maar dat is een heel smal begrip hoor. Heel smalle toepassing van het begrip. Hoereren wil gewoon zeggen dat je ontrouw bent. En wij zouden dus niet ontrouw zijn aan die roeping. En dus ook niet onheilig. Ja, er staat, dat sluit ik dan mee voor de pauze. Er staat in Jacobusbrief. Er staat. Gij overspeligen, en dan staat erbij, ja, jullie leven in de wereld, terwijl je eigenlijk van Christus bent, en er zou scheiding zijn tussen Christus en de wereld. En dan word je een overspeler genoemd, omdat je dus niet trouw bent aan de Heer. En zo staat het op andere schriftplaatsen ook hoor. Maar goed, we gaan eerst maar pauzeren. In vers 16 daar staat dat niet iemand zei een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven. En dat was dus bij de zegening toen Isaac de zegen uitsprak over Jacob die zich vermomd had als Esau. Toen hij de zegening willende beërven, toen werd hij verworpen en hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. Ik heb gezien dat sommige commentaren dit een moeilijk vers vinden, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Ik weet het wel, maar dat ga ik niet helemaal uitleggen, want dan maak je het alleen maar nodeloos ingewikkeld. Wat er gewoon staat, is dat hij de zegening niet kreeg, dat Jacob gezegend werd boven Esau en dat hij spijt had, berouw, hij had spijt. Maar ja, er staat, hij vond geen plaats des berouws. Hij had wel berouw, alleen daar werd niks mee gedaan. Hij had er wel spijt van. Hij zocht het zelf met tranen. En dan vraagt men dus, wat zocht hij met tranen? Ja, om die zegening nog te willen beërven natuurlijk. En dan zegt een ander, ja nee, hij zocht met tranen die plaats des berouws. Ja, dat is hetzelfde. Toch?
Had ik het maar niet gedaan.
Hij kon nergens terecht met z'n.
Nee, hij had wel berouw. Alleen, daar was geen plaats voor. Er
werd geen gehoor aan.
Nee, ik kwam er niet meer voor in aanmerking. Het was al geregeld. Het was een gesloten boek. Hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En er staat er ook. Dat hij het uitschreeuwde. Iets in die trend staat. Er staat een verwijzing bij Genesis 27 vers 36. En daar zou je dat wel kunnen vinden. Dan weet ik niet precies of dat vers is, maar dat kan je zelf nalezen. En wat de waarschuwing voor ons is, moet duidelijk zijn, dat als wij hier op aarde leven als een hoereerder of een onheilige. In de brede zin van het woord. Dat wil zeggen als wij niet trouw zijn aan de Heer en zijn woord. En als wij dus niet willen leven onder het nieuwe verbond. Dan krijgen wij geen erfenis. Want er staat zo mooi, hij wou de zegening beërven. En dat heeft alles te maken met het eerstgeboorterecht en het feit dat wij tot zonen zullen worden aangesteld, als het goed is. En als wij nu niet leven uit geloof, dan zullen wij niet tot zoon worden aangesteld en dan zullen wij geen erfenis in het koninkrijk ontvangen. Dan gaan wij het koninkrijk wel in, maar hebben daar geen erfenis. Er zijn een paar schriftplaatsen in de Korinthebrief en in de Galatenbrief. Daar staat er zo'n heel rijtje. Een onheilige, een hoereerder, een ontrouwe, een overspeler, een wijnzuiper en dit. Daar heel verhaal. En er staat erbij, die heeft geen erfenis in het koninkrijk. En men leest dat altijd alsof hij dan het koninkrijk niet ingaat. Maar er staat er niet. Er staat dan altijd dat men geen erfenis heeft in het koninkrijk. En dat heeft dus alles te maken met die zoonstelling. Want, kijk, als we een keer bij de Heer zijn, de opname van de gemeente is geweest, of wij zijn overleden, dan is er niks meer aan te doen. Dan is ons aardse leven voorbij. En het resultaat daarvan, daar zullen wij het in de eeuwigheid mee moeten doen. En hierna volgen ongeveer dezelfde woorden als uit Hebreeën hoofdstuk 10. Waar vanaf vers 28 gezegd werd van nou als iemand de wet van Mozes overtreedt. Die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. En er staat erbij maar hoeveel te zware straf meent gij. Zal hij waardig geacht worden die de zoon van God vertreden heeft. Dat wil zeggen ja als je onder het oude verbond geleefd hebt en je hebt gezondigd. Dan is de consequentie de dood. En als je onder het nieuwe verbond geleefd hebt, je bent onder het nieuwe verbond gebracht, je bent een gelovige, maar je leeft niet onder het nieuwe verbond en je laat je niet reinigen door het bloed, want daar wordt ook over gesproken, dan word je ook geoordeeld. Niet met de dood, maar zoals we toen ook gezegd hebben, dan krijg je levenslang. Dan zit je namelijk de eeuwigheid opgescheept met een met een probleem, ja. Met een bijvoorbeeld een naakt lichaam, zoals het in 2 Korinthe 5 genoemd wordt. Of dat je dus geen erfenis hebt. En hoe dat eruit ziet, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat doet er ook.
Helemaal niet met eer bekleed.
Precies. Het is schaamtelijk.
Slecht vanaf.
Ja, schaamtelijk. Want het feit ja, dat er staat dat wij naakt zullen zijn dan. Ja, moet je dat letterlijk nemen, dan zeg ik altijd, dat doet er helemaal niet toe. Je weet toch wat het betekent? Je weet toch hoe het voelt om, ik weet niet of je dat letterlijk weet, maar je kan je er toch wat bij voorstellen als je naakt staat te midden van je broeders en zusters. En voor de Heer. Dat is niet prettig. En daar is dat voor. Dat hele schaamtegevoel, typologische toepassing daarvan. Zo zal het in de eeuwigheid zijn als je de Heer niet gediend hebt. Zeker als je dat bewust niet gedaan hebt. Dus je weet dat er iets van je verwacht werd en je hebt het bewust niet gedaan omdat je jezelf niet wou verliezen. Dan heeft het consequenties voor de eeuwigheid. Dat is, ja, dat is heel scherp.
Maar blijf je dan eeuwig? Stel nou dus dat je dan diegene die dan in zijn blootje daar staat tussen al die...
Ja.
Blijf je dan eeuwig in je blootje lopen tussen al die mensen
ja.
Die dan naar je kijken?
Dat is het idee. Ja, men zal tot in eeuwigheid op wat voor wijze aan jou kunnen zien dat jij niet hebt geleefd uit geloof. En dat je de Heer niet op de eerste plaats in je leven hebt gezet. Om het dan zo te zeggen.
Maar dan zou je toch zeggen van, God, ik nou helemaal niet geloof. Dan
ja.
Dan had ik beter hier niet kunnen
ja.
zijn.
Ja, en dat zegt de Bijbel ook. Dat zegt Petrus bijvoorbeeld. Die zegt dat een gelovige die weer ingewikkeld wordt in de zorgvuldigheden deze wereld. En die zich dus weer leeft in de wereld, gericht op de wereld, niet meer gericht op de Heer. Die is gelijk een zeug of zo staat er, of een varken of weet ik veel wat. Die
een hond die
Een hond die terugkeert.
Ja, die terugkeert.
Die, dat staat er. Een hond die terugkeert tot zijn eigen braaksel. Of een varken die gewassen is, maar die daarna weer in de stront gaat rollen. En dan staat er inderdaad...
Maar dat heeft alles met die wet te maken. Als nou, het heeft... je weer onder die wet gaat leven.
Onder dus, andere, want dat is het grootste nou, gevaar.
Ik denk dan van oké, okay, je probeert dan als christen zo ordentelijk mogelijk te leven. Maar dan ben je één keer bij het geloof geweest. Je hebt wel van die voorbeelden. Die mensen zijn heel gelovig geweest. En dan kom je ze een half jaar later tegen. Ja. En dan zijn ze in één keer helemaal niet meer gelovig. Nee. Of althans, doen ze er niks meer aan. En bla, ja. Bla.
Het kan zijn dus dat ze nooit echt tot geloof zijn gekomen. Of het kan zijn dat ze het inderdaad daarna verworpen hebben. En dan heb je een probleem.
Dus het heeft niet direct met die wet te maken. Want ik dacht dat nou, met terugkeren naar je eigen braaksel. Dat te maken heeft met...
De wet is het grootste gevaar. Maar het gaat erom dat je Christus niet meer op de eerste plaats in je leven hebt.
Ja. En het grootste gevaar voor iemand die leeft uit geloof en de Heer dient. Is dat hij door zijn broeders en zusters 9 van 10 keer. Want ja, de wereld die doet er niet aan de wet. Nou, ook wel. Maar goed. Het is in eerste plaats je broeders en zusters die jou weer onder de wet proberen te brengen. Of jou de wet willen voorschrijven. En jou willen beperken in jouw bediening.
Maar dan broeders en zusters kennelijk die van een andere. Want ik bedoel, dat zullen jullie niet proberen bij mij om mij onder de wet te brengen.
Nee.
Dus dat zijn dan...
Weinig zuurdezen.
Ja.
Kijk, dan heb ik het over mijn bloedzuster, mijn eigen zuster, die dan toevallig bij een kerk zit, die wel heel erg onder wet en die zegt van, ja, maar je moet zo, en ja. Dat staat toch in... Weet je, zo.
Ja, dat probeert men. En daar zouden wij niet aan toegeven.
Maar zijn
maar dat
hoeft
niet...
broeders en zusters?
Ja, tuurlijk. Zijn broeders en zusters.
Dat kan vanuit alle hoeken
komen.
Ja, het kan vanuit alle hoeken komen. Maar de Bijbel zegt, het grootste gevaar voor de gelovigen is de wet.
Ja.
Andere gevaar is de zorgvuldigheden deze wereld. De geld, rijkdom, macht. Geld, de wortel van alle kwaad. Hebben we weer wortel. Ja, als je één keer geldgierigheid en dat soort dingen. Ja, dat betekent dat je alles voor jezelf wil houden en niks wil uitdelen. En dat wil je zo graag vasthouden, terwijl je het toch een keer kwijtraakt. Zoals de Heer Jezus dat vertelt, zo leuk. Hè? Dat zo'n man en die zijn hele leven lang allemaal graanschuren vol aanbouwen. En dan heeft hij alles vol en dan gaat hij dood. Ik bedoel...
Maar ja, dat is natuurlijk niet alleen gelovigen die dat zeggen. Er zijn ook genoeg niet-gelovigen die zeggen van, die is gek.
Ja, is tuurlijk.
Een beetje aan het,
tuurlijk. Aan het verzamelen en hij kan er niks mee.
Hij,
nee,
heeft geen zakken. Ik bedoel,
dat is ook zo. Ja, maar een ongelovige, die kan die dingen niet... inwisselen voor eeuwige dingen.
Ja.
Dus die zegt, nou ja, dan geniet je er maar van. En dat is ook zo, wij zouden daar ook van genieten. Dat mag ook. Maar we zouden het niet het belangrijkste in ons leven vinden. We zouden altijd bereid moeten zijn om alles op te geven. Tot ons leven aan toe. Zegt de Bijbel. En wat je daarvan vindt en hoe je daarover denkt, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat zegt de Bijbel.
Mm-hmm.
Dus ja. En het grootste gevaar van van een gelovige is inderdaad dat die beperkt wordt. En dat beperking is altijd wet. Dat is altijd, nee, dat mag niet. Dit moet niet meer, dat moet niet meer. En dat kan op allerlei verschillende manieren, op verschillende niveaus. Ja, en als je daaraan toegeeft, wat wij niet zouden doen... Ja, dan word je vergeleken met iemand, met een hond bijvoorbeeld, die terugkeert tot zijn eigen uitbraaksel. En dan staat er ook inderdaad bij...
Dan loopt het in de hemel allemaal door elkaar heen dan.
Ja, maar nog even af te maken, dan staat er ook inderdaad bij van... Het waren hem beter dat hij nooit tot geloof was gekomen.
Ja,
staat er dan
dat
bij.
Is het dan voor zo, ja.
Ja, dan heb je eeuwig leven, maar je hebt er in de praktijk later niet veel aan. Je zal alleen maar beschaamd komen te staan. Dat is vervelend.
Ja.
Want de eeuwigheid duurt zo lang. Vooral het laatste stukje. Ja, dat is een goede grap. Maar goed. Ja, Paulus zegt op een andere plaats ook... Dat gaat over het leven onder de wet. In Galaten 2 is dat, meen ik nog. In Galaten 2 zegt Paulus... Die wet die is eerst afgebroken en als ik daarna weer opnieuw die wet opbouw, dan ben ik een overtreder van de wet. Eerst is het afgebroken, daarna bouw ik het weer op. Dat was niet de bedoeling. Dan ben ik een overtreder van de wet. Ja, dat is het belang van ons leven, dat wij ons bewust zouden zijn. Niet wat broeders en zusters van ons vinden, maar wat wij, wat de Heer van ons vindt. En dat is voor ieder verschillend, want de een heeft het idee dat hij dit moet, de ander heeft het idee dat hij dat moet. En daarom is het ook heel moeilijk om soms op praktische zaken, om daar overeenstemming in te vinden. Want het kan best zijn dat iemand naar eer en geweten zegt, ik denk dat de Heer dit en dit van mij wil en die doet dat. En de ander denkt, ja, dat lijkt me niet. Nou ja, dat kan. En soms dan gaat ieder zijn eigen gang daarin. En dat gebeurt ook. Dat kan. Dat is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Alleen, wij zijn altijd verantwoordelijk voor ons eigen leven. En dat is wat we ons in de eerste plaats bewust moeten zijn. Dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. En niet zozeer voor dat van een ander. En ik had er in de pauze met anderen ook nog over. Zo van, ja, er staan van die korte zinnetjes. Jaag de vrede na met allen. Er staat niet uitgebreid hoe het leven van een gelovige eruit ziet. Het wordt niet in wetten bepaald. Dat kan ook niet, want dan wordt de gelovige weer ingeperkt in zijn vrijheid.
Zelf ook hersens gekregen, toch?
Ja, een gelovige zou leren. Zou opgroeien, van kind tot zoon. En in het begin denkt de gelovige, oh, ik moet dit is mijn roeping. En die gaat ergens aan beginnen en die komt er halverwege achter dat het helemaal niks voor hem is. Die denkt, oh, wat ben ik nou mee begonnen? Nou, dan laat je dat weer liggen, maar je hebt naar eer en geweten, heb je die keuze toen gemaakt. En als later blijkt van, nou ja, dat wordt toch niks. Dit is niet mijn ding. Dan stop je daarmee. En je kan wel over 10 jaar zeggen van, ja, als ik wist wat ik, als ik toen wist wat ik nu weet, dan had ik wat anders gedaan. Ja, dat is leuk, maar daar heb je niks aan. Gaat erom, met de kennis van toen, ja, of met de kennis van nu, had ik toen, puntje, puntje, puntje.
Zoals helemaal Victor zei, weet alles maar eens achteraf.
Weet alles maar eens achteraf, ja. Ja. Dat weet je niet. Je gaat gewoon je weg en je doet wat jij denkt dat je moet doen. En dan hebben we de belofte dat de Heer alle dingen zal medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Naar eer en geweten, eerlijk en oprecht. Als je dat doet en je gaat de verkeerde kant op, ja, daar kom je dan ook vanzelf wel achter. En dan komt heus wel weer goed dan hoor.
Dat je neus stoot
maar. Ja, maar daar word je ook niet minder van. Toch? Het doet een keer zeer, maar goed. Zo ziet het er nou eenmaal uit. En daar zouden wij ons nogal van bewust zijn, want anders krijgen we daar later spijt van. Dat is waarom Esau hier naar voren wordt gebracht, om aan te geven dat het zoveel verdriet met zich mee zou brengen en dat je er vreselijk spijt van krijgt. Maar goed, daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Ik denk dat zo langzamerhand wel eens duidelijk is geworden. Ik weet dat het heel scherp is hoor. Want de andere kant van de boodschap, dat wil ik dan ook nog wel noemen, is uiteraard dat wij leven uit genade. Dat wij zijn gebracht in de rust. Want wij moeten ook heus niet denken dat wij zo nodig dag in dag uit volop aan het werk moeten. En maar als een gek denken voor de Heer dingen te moeten doen. Want dat is ook niet waar. Zeker niet als je net tot geloof bent gekomen. Want dan staat er, zoals een gewoon kind geboren wordt en eerst melk ontvangt, zo zal een wedergeboren kind ook dat woord van God ontvangen. En een kind van 0 tot weet ik veel hoeveel jaar, die kan nog helemaal niet werken. Dus wij hoeven echt niet zo nodig vanaf begin af aan als een idioot. Dat was vroeger een vakterm, hè? Idioot. Wist je dat?
Ja,
vroeger was idioot. Dat was een vakterm. Maar we hoeven echt niet als een idioot aan het werk. Dat is ook niet de boodschap. En ook wij als volwassenen, als wij elke dag volop aan het werk zijn, dan bezwijken wij op een gegeven moment. Wij moeten ook tijd nemen om te rusten en om voedsel tot ons te nemen. Ja, en hoe dat gaat in het leven, ja, dat weet ik niet. Het is voor ieder weer verschillend. Soms denk je, ja, ik moet toch meer dit, ik zou toch meer zus, ik zou toch meer zo. Ja, ik weet dat nooit, ik weet dat echt niet. Ik bedoel, ja, je denkt toch ook wel eens dat je op een middag, weet ik veel, dan ga je lekker fietsen. Op zondagmiddag, ga je, mag dat op zondag fietsen? Ja, mag hè. Ja, op zondag ga je lekker fietsen. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja, ik had ook vanmiddag bijbelstudie kunnen doen. Ja, dat had gekund. Maar als je, volgens mij, hè, als je je daarmee, als je dat soort dingen elke keer voorhoudt, dat elke vrije minuut die je hebt, oh, nou moet ik die bijbelstudie gaan doen. Dat, dan ben je op een gegeven moment wettisch ja, bezig.
En dan nog, straks kom je tijdens de fiets toch iemand tegen, kun je wat vertellen dan?
Dat, ja, daar kan je geen schema's voor maken. Dat, weet je wat Jacobus zegt? Die zegt er wat heel leuks over. Jacobus zegt in Jacobus hoofdstuk 1. Ja, dat is 2 bladzijden verder.
Bij mij.
Ja. Bladzijde.
Dat zijn 2 bladzijden.
Dan gaan we even vanaf vers 21 van Jacobus 1. Daar staat, daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, waardoor wij al behouden zijn geworden, maar dat woord nemen wij elke keer weer opnieuw tot ons, het welk uw zielen kan zalig maken, ons praktische leven, dat wij ook daadwerkelijk dienaren van de Heer zijn, want wij zijn naar de geest zijn wij al zalig en naar de ziel zijn wij bezig om zalig te worden. Dat woord moeten wij ontvangen en dan staat het vers 22, en zijt daders des woords, oh direct aan het werk, denken wij dan altijd direct. Dan moeten we dat woord ook in de praktijk brengen. Wat dat dan ook mag zijn. Want ja, dat is ook vaag. En zij daders des woords en niet alleen hoorders. Uzelven met valse overleggingen bedriegende. Wat betekent dat dan? Staat in het volgende vers. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk die zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. En er staat de wand, maar goed. En hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Dat betekent, je hoort het woord. Blijkbaar zegt dat woord iets over jezelf, wie jij bent. Want het woord spreekt ons van Christus. En dat leven van Christus hebben wij ontvangen. Oké, wij kijken in de spiegel, hoe zien wij onszelf? Als gerechtvaardigd in hem, als heilig, als onberispelijk zonder vlek of rimpel. Wij zien alleen Christus in ons. Dat is wat wij zouden zien. En als wij dat zien, dat wil zeggen wij horen dat woord, wij kijken in die spiegel. Dan moeten wij niet, als we de volgende dag weer op pad gaan, dat vergeten. En maar gewoon weer naar de oude mens wandelen. Nee, dat woord zou nog steeds in onze gedachten zijn. En wij zouden dus leven in het bewustzijn dat we vergeving van zonden hebben ontvangen. Dat we gerechtvaardigd zijn met Christus. Dat wij een toekomst hebben waarbij wij als koningen en priesters zouden regeren. Met Christus in zijn koninkrijk. Dat die dingen zouden wij ons allemaal bewust zijn. En daar dus gewoon uit leven. En, er staat, en wat moeten wij dan doen? Want we moeten daders des woords zijn. Nou, het wordt heel mooi gezegd. Er staat, vers 25, maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is. Dat is dus niet het oude verbond, want het oude verbond is geen vrijheid. En is dus ook geen volmaakte wet. Dit is een aanduiding van het nieuwe verbond. Het heet ook wet, ja, dat komt in de Bijbel wel eens voor. Maar wet in de brede betekenis betekent ook een norm, een vaststaand iets.
De wet van communicerende vaten, de wet van de zwaartekracht.
Precies, dat soort dingen. de wet der vrijheid. En als wij daarbij blijven, dan zijn wij dus geen, vers 25, geen vergetelijk hoorder geworden, maar wij zijn een dader des werks. En dan is de vraag, hoe ziet het dan uit? Hoe ziet dat eruit? Daders des werks, niet alleen dader des woords, zoals het in vers 22 heet, maar zelfs dader des werks. Nou, dat moet dan heel, dan vraag je je toch werkelijk af hoe druk dat leven er dan niet uitziet. En dan staat erachter, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat is een vreemde Nederlandse uitdrukking, lijkt mij, ik hoor dat niet elke dag. Maar wat betekent het? Hij is gelukzalig in alles wat hij doet. Waarom? Omdat hij het vanuit zijn hart doet. En dat woord zit in zijn hart geplant. En op een andere manier kan je het toch niet bewerkstelligen. Dus het moet er gewoon in zitten. En dat is hoe het werkt. En ja, kan ik daar nog meer over zeggen? Ja, weet ik niet. De Heer heeft gezegd, die heeft een loopbaan voor ons uitgepland. Ons voorgesteld. En die zouden wij gewoon lopen. En soms moet je keuzes maken. En dan maak je die keuzes. En dan, ja, als je dat gewoon eerlijk doet. Als je dat doet vanuit je hart. En dat woord van God woont in je hart. Nou, dan kan het al bijna niet misgaan. Naar de buitenkant misschien wel. Dan kan wel van alles mislopen. Maar voor de Heer niet. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Gelukzalig zijn in dit zijn doen. Gewoon doen wat er op je hart ligt. En soms komt er wat op je pad. Denk je, ja, dat moet ik doen. Nou, ga je dat doen. Blijkt niet goed te gaan. Nou, dan geef je dat aan. Dan zeg je, nou ja, dit is toch niks voor mij. Ik zie het niet meer zitten. Dit. Niet omdat ik niet wil, maar het past niet bij mij. En dan ga je wat anders doen. Komt er wel weer wat anders. Nou, genoeg praktijk, zo dacht ik wel alweer. Er komt bij, je moet het toch voor jezelf beproeven en ervaren, zoals het heet. En als je het niet weet, dan vraag je het aan de Heer. En als je het dan nog niet weet, dan lees je Hebreeën 11 nog eens een keer met al die voorbeelden. En dan, ja. Nou, dat lijkt me geen goed idee.
Dan bel je gewoon 0800 Bijbelhulp of zo.
Ja. Maar goed. Vers 18 zullen we nog even een begin mee maken. Daar staat. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en de donkerheid en duisternis en onweder. Wat is dat nou weer? Nou, dat is de beschrijving van de gebeurtenissen bij de Sinaï. Toen het volk Israël het oude verbond, de wet, ontving. Vers 18, 19, 20 en 21 kan je gewoon bij elkaar optellen. En dan luidt de volledige zin. Want gij leeft niet onder de wet. Dat is wat in die versen staat. Alleen Paulus doet er nogal lang over om dat te zeggen. Maar dat is de strekking ervan. Waarom zeg ik dit? Nou, dat je het overzicht niet kwijtraakt. Dat je niet verdwaalt in die versen. En in vers 22, 23 en 24. Daar staat. Maar gij leeft onder de genade. Dat is heel fundamenteel de strekking van vers 18 tot en met 24. Ja, dan zijn we snel thuis. We zouden vanavond tot en met vers 24, dus we doen hem nou dicht. Nee, nee, dat is niet de bedoeling. Maar dan heb je het overzicht in ieder geval. De tegenstelling bestaat dus uit vers 18 en 22. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En vers 22 zegt, maar gij zijt dus wel gekomen tot de ontastelijke berg. Kan je dus automatisch daar invullen. De ontastelijke berg Sion, de stad des levenden gods, tot het hemels Jeruzalem. En er zitten dus verschillende tegenstellingen tussen vers 18 en vers 22. In vers 18 wordt gesproken over een tastelijke berg. En in vers 22 wordt gesproken over een ontastelijke berg. Dat wil zeggen onzienlijke dingen. In vers 18 wordt gesproken over een aardse berg. En in vers 22 wordt gesproken over een hemelse berg, want er staat het hemelse Jeruzalem. In vers 18 wordt gesproken over Sinaï. Dat woord staat er dan wel niet, maar we weten dat het daarover gaat. Maar de naam van de berg in vers 22 wordt wel genoemd. Daar staat Sion. Dus heb je de tegenstelling tussen Sinaï en Sion. En Sion is de berg in Jeruzalem. Hebben we nog meer tegenstellingen? Nee, volgens mij niet. Ja, ja, ja.
Brandende vuur, donkerheid, duisternis en hemelse Jeruzalem.
Ja, dat is licht uiteraard. Dat is geen oordeel. Ja, dat kan je allemaal dus in gaan vullen. Want het brandende vuur en de donkerheid en duisternis en onweder staat uiteraard voor oordeel. Dat moet niet zo. Ja, oordeel en onwetendheid. Want duisternis en donkerheid staat voor onwetendheid. God heeft de wereld in duisternis achtergelaten. Wat betekent dat? Dat de zon niet meer opkomt? De wereld is in duisternis achtergebleven. De Messias is uit de wereld uitgegaan en heeft zich gezet aan Gods rechterhand in de hemel. Daar is de wijsheid. In hem, in Christus, zijn al de schatten der wijsheid verborgen. En hier op aarde vind je er weinig van terug. Daarom zouden wij zoeken de dingen die boven zijn. Want daar is het licht. Want wij zingen ook, ik wandel in het licht met Jezus. Ja, dat is een hemelse wandel. Want hier op aarde is geen licht. En onder de wet is ook geen licht. En wet is oordeel, brandend vuur. Heb je ook niet brandend vuur, weet ik niet. Maar om de nadruk te leggen op het feit dat het vuur dus verteert. Dat is de werking van het vuur. Vers 19. En wij zijn dus ook niet gekomen tot het geklank der bazuin en de stem der woorden van de 10 geboden. Wel degelijk, want daar gaat het over. Exodus 20 staat er gewoon bij. Welke die ze hoorden, zij baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. De Heer mocht niet meer met hen spreken, want zij konden niet dragen hetgeen gesproken werd. Staat in vers 20, die is een beetje, daar staat zo'n vreemde dubbele punt in de Statenvertaling. Daar staat, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. En dan staat er een dubbele punt, alsof nu het voorschrift volgt wat men niet kon dragen. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Net alsof ze daar niet aan zouden kunnen voldoen. Maar dat is niet de strekking. De strekking in vers 20 is dat die Israëlieten die wet niet konden dragen, die wet niet konden houden. En dat wordt geïllustreerd in het feit dat erachter staat, indien ook een gedierte de berg aanraakt. Als je met de wet in aanraking komt, dan kan je hem dus niet houden, dat kost je je kop. Het gaat niet om dat gebod of zo, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Nee, dat illustreert dat een ieder die tot de wet nadert, blijkt dat hij het niet kan dragen. Dus die dubbele punt vind ik een beetje vreemd. Maar goed. Als je er vanaf wil, dan streep je gewoon vers 20 en 21 door. Die staat toch tussen haakjes, is toch een toevoeging. Dan hou je gewoon de hoofdlijn vast en dan heb je helemaal geen probleem meer. Mag dat dan soms? Ja, dat kan soms heel makkelijk zijn en heel duidelijk en heel verhelderend. En ik vind dat het zo vreemd, hè? Want in zoveel kerken dan leest men de 10 geboden voor. En als je hier de beschrijving leest van die gebeurtenis, dan is het niet best. De komst van de wet, dat is, het was wel woord van God, maar het was een bediening des doods. En je zou er zo ver mogelijk bij vandaan moeten blijven. En ook nu, in onze dagen, zitten de kerken vol, waarin de 10 geboden worden voorgelezen. En waarbij de kerk bij wijze van spreken zegt, ja, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Want dat zei Israël ook. Dat is altijd lastig als je het leest, dat vind ik zelf ook. Aan de ene kant wordt inderdaad gezegd van, ho, dit woord moet niet meer tot ons gesproken worden, want wij kunnen het niet dragen. Maar een bladzijde eerder of een bladzijde verder, staat dan toch alsnog, ja, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En dat laatste illustreert de hoogmoed van de mens. En dat eerste illustreert het verstand van de mens. Want dat is toch echt de reactie die zou moeten komen als de wet tot ons komt. En in vers 21 staat: en Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Hele sterke termen ter aanduiding van de wet. En ja, het is een beetje lastig, want in vers 22 wordt bijvoorbeeld gesproken over de berg Sion, Jeruzalem, maar niet het aardse Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. Want het aardse Jeruzalem vandaag aan de dag, ja, dat staat op één lijn hoor, met de Sinaï.
Dat is ook niet onzienlijk.
Nee, dat is ook niet onzienlijk, dat is ook niet ontastbaar. Nee, maar waar ik aan zit te denken is dat je hier een tegenstelling hebt met Sinaï en Sion, dan wel Jeruzalem. En in Galaten 4 vind je net zo'n tegenstelling tussen het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. En er wordt van Sinaï gezegd dat het een beeld is van het aardse Jeruzalem, wat nu is. Dat wil gewoon zeggen het Jodendom, wat leeft onder de wet. Maar Jeruzalem zelf is eigenlijk weer een type van het hemelse Jeruzalem. En dan lopen die dingen wat door elkaar en dat maakt het soms wat lastig. Als ik nou gewoon zo vraag, waar is Jeruzalem een type van? Ja, dan roept de een die zegt, ja, dat is Jeruzalem. Dat is, gaat over de mensen die leven onder de wet. Het aardse Jeruzalem. Het Jeruzalem dat nu is. En de ander zegt, ja, dat kan ook wel zo zijn. Maar Jeruzalem heeft ook een hogere betekenis. Het is de stad van de grote koning. En het is vooralsnog het hemelse Jeruzalem. Daar horen wij thuis. Het is zelfs Jeruzalem wat vrij is, staat er dan. En dan komt de volgende vraag. Hoezo Jeruzalem? Wat is er met die stad? Wat betekent die naam Jeruzalem? Nou, Jeruzalem staat voor de hoofdstad van het koninkrijk wat op aarde zou komen. Want Jeruzalem was in het verleden onder David al de stad van de grote koning. David heeft het veroverd en heeft zijn zetel daar gezet. Nou ja, Salomo eigenlijk daarna, die liet een paleis en een tempel bouwen. Dat was de plek. Maar ja, dan krijg je hetzelfde weer. Hè? Dan zeg je, ja, daar werd die tempel en het paleis en zo werd daar gebouwd. En daar zou God wonen en God zou vanuit daar regeren. Maar Salomo zichzelf, ja, maar ook hier woont God niet hoor, verbeeld je maar niks. Dat is ook maar een type van. En dat zijn dingen, ja, die moet je een beetje leren zien. En niet te smal kijken naar dit soort uitdrukkingen. Wat hier gewoon gezegd wordt, is in eerste plaats in vers 22 dat wij leven onder het nieuwe verbond. De stad van de levende God. Levende God wil zeggen een actieve God. Een God die wat doet. Want ja, als je het vanuit de aardsperspectief bekijkt, dan denk je dat wij een God hebben die niks doet. Maar God doet wel wat, maar niet voor het aardse Jeruzalem, maar wel voor het hemelse Jeruzalem. Waar wij burgers van zijn, God werkt in en aan ons. En wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Daar horen wij namelijk thuis. Want dat koninkrijk, want Jeruzalem is de hoofdstad van het koninkrijk, daarom wordt die term hier gebruikt. Dat koninkrijk is al reden opgericht, alleen vooralsnog alleen in de hemel. En daarom worden wij ook geplaatst in de hemel, reeds nu al. En maken wij nu al deel uit van dat hemelse koninkrijk. En dan volgt in vers 22, 23 en 24 volgt een opsomming die nogal verkeerd begrepen wordt. Terwijl de gedachte heel eenvoudig is. Ik kom daar vanavond niet doorheen, maar ik zal in ieder geval een begin maken. Daar staat elke keer, staat er, gij zijt gekomen tot dit en dit en dit. Tot, zo en zo en zo, tot dit en dit en dit. En de strekking ervan is, elke keer dat wij zijn toegevoegd aan en deel gekregen hebben aan wat er steeds volgt. Wij zijn gekomen tot de berg Sion. Daar hebben wij deel aan gekregen aan dat nieuwe verbond, want daar staat het tenslotte voor. Wij zijn gekomen tot de stad des levende Gods. Komt die eerste drie uitdrukkingen komt ook nog heel erg met elkaar overeen. Want de berg Sion, dat was in Jeruzalem, dus dat is een stad. En er staat nog bij het hemelse Jeruzalem. En Jeruzalem en Sion, ja, dat wordt in de Bijbel zo vaak door elkaar heen gebruikt. Sion is de berg in Jeruzalem en Jeruzalem is de stad compleet. Maar dat wordt wel door elkaar heen gebruikt. Maar daar zijn wij toegekomen, daar zijn wij dus ook in geplaatst. Dat zegt men dan ook wel. Maar dan staat er bijvoorbeeld achter, ja, wij zijn ook gekomen tot de vele tienduizenden der engelen. En dan zegt men, ja, die zijn daar ook. In de zin van, wij zijn naar die stad gegaan, wij zijn gezet in de hemel. En in die hemel, daar bevinden zich ook die vele tienduizenden der engelen. En dan komt men bij vers 23, dan zegt men, ja, wij zijn gekomen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. En dan wordt er weer gezegd, ja, dat zijn wij. Wij zijn die algemene vergadering en die gemeente der eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. Want ja, dat kan je ook moeilijk ontkennen. Want de Heer zegt in Lucas 10 vers 20, staat eronder, dat onze namen opgeschreven zijn in de hemelen. Dus ja, die gemeente der eerstgeborenen, dat zijn wij. Daar kan men niet omheen. Maar van bijvoorbeeld die vele tienduizenden der engelen, daarvan zegt men, nee, dat zijn engelen die daar al zijn. Maar ik zeg, dit is in ieder geval mijn gedachte erover, wij zijn die vele tienduizenden der engelen. Wij zijn daaraan toegevoegd. Ja, wij zijn dat. Als je ergens aan toegevoegd bent, dan ben je dat toch? Als wij zijn toegevoegd aan de gemeente, zijn we toch leden van de gemeente?
Ik neem aan dat het een keer tijdens de studie van Ab is geweest. Heb ik bij de hele zin, vanaf 22 tot 24, heb ik alle ens vervangen namelijk. Ik denk niet dat ik het aan mezelf heb gedaan.
Nou, dat
is voor mij wat makkelijker.
Ja. Want dat las ik ook in een commentaar, er staat dat het een opsomming is. En men begrijpt niet dat en in zoveel gevallen gewoon betekent namelijk. Dat betekent het gewoon. Het mooiste, makkelijkste voorbeeld is hier het Genesis, dat Adam en Eva, zij hechten vijgenbladeren aaneen en zij maakten zich schorten. Staat er. Het is maar één ding. Hij vijgenbladeren aan een en zij maakten de schorten. Het is niet zo dat ze vijgenbladeren aan een geraakt lagen en die hebben ze daar laten liggen en toen gingen ze verderop gingen ze schorten maken. Nee, dat is hetzelfde. En dat is hier ook zo en dat is in zoveel gevallen zo. En de statenvertalers hebben heel vaak, als er soms alleen een komma staat, hebben ze ook namelijk ingevoegd. Daar kan je dat wel uit leren. Maar dat is ook zo. Het wil niet zeggen dat al die dingen synoniem zijn, maar er wordt wel steeds iets aan toegevoegd. Om eerst nog even mijn verhaal af te maken. Van vers 23 is duidelijk dat er gesproken wordt over die gemeente der eerstgeborenen, dat wij dat daadwerkelijk zijn. Maar er staat er ook dat wij zijn gekomen tot God, de rechter over allen. En dan is onze eerste reactie, ja, God is daar ook. In de hemel. En God is ook. Hij is natuurlijk de rechter over allen. En dus ook over ons. Maar wat hier staat. Is veel sterker. Hier staat. En dan lees dat nog maar een paar keer hoor. Hier staat. Dat wij gekomen zijn. Tot God. Dat wij zelfs deel gekregen hebben. Aan God. Mag je dat zo zeggen? Petrus zegt dat we goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Het leven van Christus is in ons. En hij is de rechter over allen. En wij zullen in de toekomst ook als koningen en priesters heersen. Heeft toch alles te maken met de rechter? En ik las nog vanmiddag, dat vond ik wel heel vermakelijk. Ik las vanmiddag in een commentaar waar stond... Ja, God de rechter over allen is daar ook. En toen kwam de commentaar op dat woord rechter. Dat is niet alleen degene die recht spreekt, maar had ook te maken met het oordeel brengen. En toen kwamen er verwijsteksten naar bijvoorbeeld Korinthe, waar staat... Of weet gij niet dat gij de wereld zult oordelen? Wij, de gemeente. Wij zijn namelijk genaderd tot God de rechter over allen. Wij hebben deel gekregen ook aan zijn koningschap en zullen dus functioneren als rechters. En de geesten der volmaakte rechtvaardigen, volgende keer ga ik er wel verder op in hoor. De geesten der volmaakte rechtvaardigen, ja daarvan wist men te bedenken, nou dat zijn vaste oud-testamentische gelovigen, want die zijn inmiddels overleden. Dus dat zijn geesten. Ja, en ze zijn gerechtvaardigd. En die zullen daar straks ook zijn in de hemel. Ja, zegt men, want er staat in Hebreeën, vorig hoofdstuk, er staat dat zij nu begeerig zijn naar een beter, dat is een hemels vaderland. Ja, daar zijn ze naar begeerig, maar er staat niet dat ze dat krijgen. Want die geesten der volmaakte rechtvaardigen, dat zijn wij gewoon. Zijn wij dan geesten? Johannes 3. Indien gij niet geboren wordt uit water en geest, kan je het koninkrijk Gods niet ingaan. Dus je moet opnieuw geboren worden en dat is wel degelijk geestelijk. Zijn we volmaakt? Ja, dat zegt de Colossensebrief. Wij zijn volmaakt gesteld in Christus. Zijn we rechtvaardig? Ja, dat zegt Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardig zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Dit zijn wij ook. En zelfs, en dat wordt nog moeilijker, zelfs vers 24, wij zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, zelfs dat betekent dat wij deel hebben gekregen aan die middelaar. Zijn wij dan ook middelaar tussen God en de mensen? Als Christus in ons woont, en wij spreken het woord van Christus, en wij prediken dat aan mensen. En mensen komen daardoor tot geloof. Zijn wij dan een middelaar tussen God en de mensen? Nou, ik zou het niet te hard roepen, laat ik het zo zeggen. Dat is veel te veel eer voor onszelf. Maar ik denk wel dat het zo is.
Je hebt wel bemiddeld.
Dat bedoel ik. En het is toch Christus in ons die toch dat woord spreekt? Christus is toch dat woord... En als in Hebreeën 1 staat, God spreekt in deze dagen niet meer door profeten, bla bla bla, maar hij spreekt tot ons in en door de Zoon. Hoe gebeurt dat dan? Ja, dat komt er ook nog eens bij. Maar hoe gebeurt dat dan? Hoe spreekt Christus als de Zoon dan tot ons? Ja, via zijn woord. Maar is dit de Zoon? Nee, dit is een boek. Dit is een wit papier met zwarte lettertjes. Dit is niet Jezus Christus. Als je van de andere kant binnenkomt, dan zal ik ooit eens een keer zeggen, ja, dit is Christus. Het is net van welke kant je binnenkomt, maar nee, dit woord moet gesproken, gepredikt worden. En waar dat woord gesproken en gepredikt wordt, is het Christus zelf die dat doet. En als je van goede wil bent, dan begrijp je dat. En als je niet van goede wil bent, dan niet. En anders moet je er misschien wat langer over nadenken. Dat kan ook, dat geeft helemaal niks. Ik geef alleen aan hoe ik hierover denk. En dan zou ik zeggen, neem dat dus ter overweging mee. Want anders wat men doet, en ik weet dat het alweer laat is. Maar wat men dan doet, is dat men dat naar eigen inzicht gaat interpreteren. Oh, dit God de rechter over allen, ja die is daar gewoon. Die vele tienduizenden der engelen, die bevinden zich daar ook. Maar die gemeente van eerstgeborenen, dat zijn wij. En men maakt zelfs onderscheid tussen een groep die er nu al reeds is en wij die er straks nog naartoe gaan. alsof wij dus nog niet in de hemel gezet zijn. En je mist dus de hele strekking van deze versen. Want wat hier in het kort staat, en daar sluit ik dan maar mee af, is dat wij een koninkrijk reeds zijn binnengegaan. Waar wij niet alleen burgers van zijn, maar waar wij zelfs eerstgeborenen van zijn geworden. Dat wil zeggen dat wij koninklijk en een priesterlijke functie zullen ontvangen. Dat wij behoren tot de gemeente, de ecclesia, de volksvergadering binnen dat koninkrijk. Dat wij recht zullen spreken. En dat wij dus in dat koninkrijk uiteraard onder Christus de hoogste positie ontvangen die er is. En dat tot in eeuwigheid. En dat ook als de Heer weer komt op aarde en zijn koninkrijk zal vestigen, ook de 1000 jaren en ook in de nieuwe schepping, zal dat zo zijn. Het is niet maar zo dat wij ooit een keer sterven en dan naar de Heer gaan en dan is het allemaal pijs en vree. De Heer doet een werk, wij zijn daarin betrokken, niet alleen nu, maar nog veel meer in de toekomst. En als je nou die dingen bedenkt en als je dat in de spiegel ziet, dan moet je dat goed onthouden als je weer op weg gaat en dan ben je zalig in je doen. Maar goed, daar laten we het bij, want het is tijd.